Dus ik zou zeggen, pak je Bijbel of pak je Bijbel-app en zoek vast Matteüs 16 even op, want daar gaan we het vanochtend over hebben. Vanaf vers 21. En dat de beamer het niet doet, eigenlijk past dat ook wel bij het begin van mijn preek. We hebben niet zo... Ik heb er niet voor gebeden dat hij het niet zou doen, hoor. Begrijp me goed. Ik heb gebeden dat hij het wel weer zou doen. Maar de laatste tijd, dan soms zijn er van die woorden, die komen opeens op, zeg maar. En dan hoor je ze steeds vaker. En een van die woorden die de laatste tijd bij mij steeds terugkomt, is het woord omdenken. Wie kent dat begrip? Het woord omdenken. Ja, hè, dat zie je steeds vaker, dan ook met een hashtag of op Facebook of mooie plaatjes. En omdenken, dat is eigenlijk even een nieuwe manier van denken. Als er een probleem is, dat je niet denkt, ik heb een probleem, maar dat probleem is een neutraal feit. En hoe kun je nou eigenlijk je perspectief zo veranderen? Hoe kun je nou zo uit de box denken, dat je eigenlijk een hele nieuwe manier gaat denken en eigenlijk niet kijkt naar een probleem, maar naar een feit. Dus ik dacht, ik had een paar mooie plaatjes natuurlijk, gewoon van voorbeelden van omdenken. Maar ik vond er één wel aardig. En dat was een jongen uit Engeland, dat stond deze week in de krant. Die had het vliegticket geboekt, maar hij stond op een verkeerde naam. Nou ja, balen, probleem, zeg maar. En tegelijkertijd, je zou kunnen zeggen, neutraal feit. Dus wat deed hij? Het veranderen van de naam op het vliegticket kostte €260 of zo. Ik dacht, dat is veel geld. Dat is bij die low-budget vliegmaatschappijen, dat is heel low-budget. Maar als je iets anders wil, dan is het heel high-budget. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn naam laten veranderen. Niet op het ticket, maar bij de burgerlijke stand. Want dat kostte maar €120 of zoiets. Nou, dat is wel, ik zou zeggen, een vorm van omdenken, zeg maar. Even neutraal kijken naar het feit. Hé, wat is handig, wat kan ik doen, hoe kan ik er ook mee omgaan? En dan, maar je naam veranderen. Dus ik dacht, de beamer doet het niet. Probleem, maar dat is ook een neutraal feit. Wat zouden we hiermee kunnen? Het is natuurlijk vrij spontaan dit, zeg maar. Maar even omdenken. Wat biedt dit voor nieuw perspectief? Roep maar hoor. Goed luisteren. Maar dat vind ik eigenlijk een basisvoorwaarde voor onder de preek. Wat mij betreft is dat geen nieuw perspectief. Maar ik ben ook spreker, dus dan is dat mijn verwachtingspatroon. Maar dat is misschien ook wel een verkeerd perspectief. Goed luisteren. Meer nog, anders. Ik mag iets meer uitbeelden. Dus meer armgebaren en visueel maken. En als ik straks... goed. Neem ik ook mee. Duidelijk spreken. Niet te snel, Arjan. Goeie. Ik heb het altijd hier aan de zijkant van mijn papier bij staan, langzaam. Want ik heb de neiging, als ik enthousiast word, dat ik inderdaad heel snel ga spreken. Maar niet alleen tips van mij, hè? Ook gewoon, hoe zouden we hier samen? ik krijg eigenlijk hier een soort spreekevaluatie, zeg maar. Maar dat is ook omdenken. Maar ik dacht, we gaan samen gewoon heel neutraal kijken naar dit probleem en dit feit. Dus wat geeft het nou voor nieuwe kansen, zeg maar?
Vrije aanbidding.
Amen. Tijdens de preek? Why not? Vrij is vrij. Nog meer creativiteit. Even out of the box. Bijbel meenemen. Kijk, het is in ieder geval even een reminder van het is altijd goed om niet te vertrouwen op techniek, maar te vertrouwen op het woord van de Heer, wat ook vooral van kaft tot kaft zo lekker leest. En ik neem aan dat je smartphone het wel doet met je Bijbel-app, dus dat is een goede backup. Maar heb je Bijbel altijd bij je. Want je kunt niet vertrouwen dat de techniek het altijd doet. Dat is mooi. Genoeg omgedacht, zou ik zeggen. En het brengt me ook bij het gedeelte van vandaag. Want omdenken, dat is dan weer iets nieuws, zeg maar. Maar omdenken is natuurlijk nooit iets nieuws onder de zon. Dat zei prediker al. Omdenken was gewoon ook in de tijd van de Bijbel hartstikke normaal. En net zo ingewikkeld soms als dat het nu is. En we zien ook vandaag dat het eigenlijk niet altijd even soepel ging. Vorige week nog nam Theo ons mee in die prachtige belijdenis van Petrus. Toen Jezus vroeg, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En die mooie uitspraak van Jezus. Jij bent de rots. Petrus, je getuigenis, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Maar in het gedeelte wat we dan nu lezen, de verse daarna, dan vraagt Jezus eigenlijk een flink stukje omdenken van zijn discipelen. Maar dat lukt ze in eerste instantie, je zou kunnen zeggen, totaal niet. En ze kunnen niet zo makkelijk wisselen van perspectief. En dat is eigenlijk wel wat Jezus van ze vraagt. Hij vraagt om eigenlijk een heel ander perspectief binnen te stappen. En als Jezus namelijk de koning is, wat ze net hebben gezegd, en als zijn mensen ook als dat huis op die rots zullen zijn, ja, dan is het natuurlijk logisch dat die discipelen nu eigenlijk bezig zijn met het uitvogelen van een strategie. Hoe gaat dit gebeuren? Hoe komen we eigenlijk ook af van de huidige koningen en de huidige priesters die het volk Israël op dit moment leiden, of misschien wel misleiden? Nou, dus zijn ze ongetwijfeld bezig met een strategie. Wat is het meest voor de hand liggend? Nou, optrekken naar Jeruzalem. Onderweg, op al die plekken, aanhangers gewoon oppikken en meenemen. Dan in Jeruzalem komen en dan een beetje je moment kiezen. Natuurlijk je gebeden zeggen, een verrassingsaanval uitvoeren, tempel verhogen en Jezus aanstellen als koning. Ik denk daadwerkelijk dat het denken van de discipelen ongeveer zo in elkaar zat. We moeten zorgen dat Jezus koning wordt in Jeruzalem. Dat hij de machthebbers, die moeten dus weg en Jezus wordt koning. Dat is hoe Gods koninkrijk zal komen. Tenminste, dat is hoe de discipelen denken dat de mensenzoon verhoogd zal worden in zijn koninkrijk. En we mogen echt aannemen dat dit het scenario was wat ze ongeveer in hun hoofd hadden. Maar dat is niet het perspectief van God. Dat is niet de strategie van God. En dus moeten ze radicaal omdenken. En laten we de verzen stap voor stap doorlopen. En laten we ons ook vooral verplaatsen in Petrus en in die andere discipelen. Want Jezus, ook als hij met hen in gesprek gaat, gaat hij niet alleen met hun in gesprek. Jezus legt eigenlijk een hele brede oproep neer in dit gedeelte. Die ook vandaag weer klinkt voor jou en voor mij. Want het gaat over navolging. Het gaat over kruis opnemen. Het gaat over Gods wil belangrijker vinden dan onze eigen wil. En daar ook ons leven op inrichten en onze keuzes op afstemmen. Dus laten we beginnen, Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Nou, deze eerste gedachte waar Jezus mee begint, dat is echt een hersenkraker voor de discipelen. En tegelijkertijd is dit vers een cruciaal sleutelmoment. En je zou kunnen zeggen, echt een keerpunt in het evangelie van Matteüs. Want dit is de eerste keer dat Jezus zo concreet en zo duidelijk spreekt over zijn lijden, over zijn sterven en ook over zijn opstanding. Hij heeft het wel een paar keer wat aanduidingen geweest, maar nu klip en klaar. Dit is de route. Dit is de weg van God op weg naar messiaschap, op weg naar koningschap. En voor Jezus zelf kwam dit ook niet als een verrassing. Voor hem was het niet nodig om een perspectiefverandering door te maken in zijn denken. Want Jezus wist allang dat hij zou gaan sterven. Jezus wist zelfs al waar hij zou sterven en hij wist ook hoe hij zou sterven. Want dat was al lang in het Oude Testament zat dat opgesloten. Denk maar aan gedeeltes als Jesaja 53, Daniel 7, Psalm 22 en nog heel veel meer tekstgedeeltes waar al duidelijk wordt dat de komende Messias tegelijkertijd ook bijvoorbeeld de leidende dienstknecht zal zijn. En dat betekent dat die kruisdood van Jezus, dat is niet een onafwendbaar noodlot wat hem overkomt omdat nou eenmaal de populariteit te groot wordt. Het overkomt hem niet, Jezus kiest ervoor. Jezus kiest uit vrije wil om aan dit plan van God te gehoorzamen. Jezus, hij gaf zijn leven. Het werd hem niet ontnomen. En dat is cruciaal. En dus, ja, zegt Jezus tegen zijn discipelen. We gaan naar Jeruzalem. En ja, het koninkrijk van God, dat komt eraan. En het komt snel. En ja, de mensenzoon zal verhoogd worden als koning. Zal recht spreken over de wereld. Maar de route naar dit koninkrijk is ja, via een weg die zou ik kunnen zeggen 100% tegenovergesteld is voor wat de discipelen en met name Petrus in gedachten hadden. Want die route houdt lijden in. Die route houdt dood in. En Jezus zal inderdaad de confrontatie aangaan met de heersers en de autoriteiten, de hoofdpriesters en de wetgeleerden in Jeruzalem. Maar zij lijken in eerste instantie het gevecht te winnen. Niet hij. En Jezus vertelt wel daarna dat hij uit de dood zal worden opgewekt. Maar zowel Petrus als de anderen begrijpen dit eigenlijk niet. Wat hij daarmee zou kunnen bedoelen. Het enige wat ze weten is, Heer Jezus, dit kan niet de goede strategie zijn. Dit is niet de logische weg op weg naar koningschap. En dus probeert Petrus om Jezus te beschermen tegen het lijden dat hij aankondigt. Vers 22 en 23. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, Heere, maar dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, Jezus, keerde zich om. En hij zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Het zal je maar gezegd worden. En als eerste zullen we vooral ook stellen, wat mij betreft, dat Petrus die reageert hier vanuit intense betrokkenheid. Hij reageert hier vanuit intense liefde voor de Heer Jezus. Laten we dat vaststellen. En dat is mooi. Het is zo puur. Het is zo vol liefde hoe Petrus Jezus wil beschermen tegen het lijden en tegen het sterven. En het is zo begrijpelijk. Maar het is ook zo menselijk. En weet je, geloof of liefde, dat kan ons op een dwaalspoor brengen. Als het niet samen oploopt met inzicht. Met fijnzinnigheid. En het is niet voor niks. En dat geldt ook voor onze tijd, dat geldt ook voor onze levens. Geloof of liefde kan ons zomaar de verkeerde richting in drijven als we niet de juiste wijsheid of het juiste inzicht daarbij hebben. En het is niet voor niks dat Paulus daar zo mooi en zo duidelijk ook om bidt voor de mensen in Filippi, Filippenzen 1 vers 9. Daar zegt Paulus, en ik bid voor jullie, ik bid dat uw liefde blijft groeien. Nou hoe dan? Door inzicht, door fijnzinnigheid, zodat u goed kunt onderscheiden waar het op aankomt. Paulus bidt daarom, omdat hij weet, dat is zo nodig. Onderscheid, inzicht in waar het echt op aankomt. Nou, Petrus kon hier niet even onderscheiden waar het echt op aankomt. De rots waarvan Jezus zegt, daar bouw ik mijn kerk op. Ja, wat al heel gauw een steen des aanstoot. Van rots tot struikelblok. Wat voel ik me dan verwant met Petrus? Want ik weet en ik voel mezelf soms heel duidelijk als een kanaal waar de zegen van God doorstroomt. Maar ik voel me ook nog zo regelmatig een sta in de weg voor Jezus. Een struikelblok in het werk van Hem. En als struikelend eigenlijk achter Jezus aan. En dat is niet fout. We mogen als struikelend achter Jezus aangaan, als we maar achter Hem aangaan. Dan zullen we af en toe struikelen onderweg. En dan is Jezus er. Als we maar dicht achter hem lopen, dan is hij er om ons de hand toe te reiken. En ons weer op te richten, om weer verder te gaan. Fouten maken mag, struikelen mag. Als we maar wel zorgen dat we in de richting blijven lopen die Jezus wijst. Dat is zo cruciaal. Maar Gods weg hier is anders, totaal anders dan de route die Petrus had uitgestippeld. En zoals Gods weg ook regelmatig anders is dan de route zoals ik die uitstippel voor mijn leven. Of zoals ze misschien wel denken dat we ze moeten uitstippelen voor deze gemeente. En dus mogen ook wij vooral veel blijven bidden om inzicht. Om fijnzinnigheid, om te proeven, om te voelen, om te weten. Waar komt het nou echt op aan? Welk onderscheid hebben we nodig? In de geestelijke wereld, maar ook gewoon in alle beslissingen die we nemen, dag aan dag. Wat hebben we nodig, Heer? Wat moeten we zien? En Jezus die had het inzicht. Hij had het inzicht om te kunnen onderscheiden. En hij wist dat Gods weg de weg was via het lijden. En dus kon hij ook onderscheiden dat de Satan op dit moment de verzoeking op hem deed afkomen. Ja, door de mond van die goedbedoelende leerling. Een verzoeking die ook sterk lijkt op de verzoeking die hij al had gehad. In Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. Waar eigenlijk Satan ook Jezus een weg aanbood naar het koningschap zonder lijden. Dat is verzoeking. Ja, een korte route. Zonder lijden, op weg naar heerlijkheid, op weg naar macht, op weg naar verdere groei. Maar er is geen korte route. Er is geen afgekorte route naar geestelijke groei. Ook voor ons niet. Wij groeien boven alles. Vaak dwars door lijden heen. Vaak dwars door woestijnperiodes heen. Vaak dwars door de stormen van ons leven heen. We groeien niet op de top van de berg. Hoe heerlijk het is om daar te zijn. We groeien. Juist in die periode als het ingewikkeld is. Als het moeilijk wordt. Als alles soms even op zijn grondvesten schudt. Dat zijn de grootste groeikansen in ons leven. En is dat leuk? Nee. Is het goed? Ja. Want God verlangt voor ons dat we groeien en groeien en groeien. En laten we dan ook voorzichtig zijn. Met tegen elkaar te zeggen als dingen moeilijk zijn. Ja, maar God wil helemaal niet dat jij dit mooi maakt. Nou, dat weet je niet. Vraag God dat maar. Heer, wat is uw wil hierin? Waarom gebeurt dit? Mag ik uw perspectief zien? Ik heb het regelmatig gedaan in mijn leven. Heer, ik snap het niet. Waarom gebeurt het eigenlijk allemaal? Waarom is het zo ingewikkeld? Maar laat me alstublieft uw perspectief zien. Ik zie het niet. En wat ik wel zie en wat ik wel aan strategie heb, weet ik al dat dat menselijk is. Maar wat is uw perspectief hier? Ik heb regelmatig momenten meegemaakt dat God me dan ook echt liet zien. Van, ja, maar het kan niet anders dan deze route. En uiteindelijk gaan we dan daaruit komen. Oké, Heer, dan is het goed. Maar ik heb niet altijd zo'n plaatje gehad van, nou, ga dan maar door. Want uiteindelijk komt het goed. Maar dat is wel het basisvertrouwen. We zullen door lijden heen moeten. We zullen door strijd heen moeten. Door droogte heen moeten. Door woestijnen heen moeten. En dat is geen probleem. Als we maar op vertrouwen. Als we maar in het diepst van ons weten wezen. Dat het God nooit uit de hand loopt. Nooit. Het loopt hem niet uit de hand. Dat zijn geen goedkope woorden. Dat is diepe waarheid. En dus mogen we vragen. Heer, wat is uw perspectief? En dan hebben we het nodig. En Paulus zegt dat ook, vind ik heel mooi, in 1 Korinthe 13, vers 12. Hij zegt, ja, nu kijken we nog in een spiegel vol raadsels. Maar uiteindelijk zullen we zien zoals God ziet. En dat betekent ook, uiteindelijk zullen we het allemaal wel begrijpen. Maar in dit leven zullen we het niet allemaal snappen. In dit leven zullen we het niet allemaal begrijpen. Ook niet de dingen die gebeuren in onze levens. We zullen het niet allemaal kunnen snappen. Maar als we maar het vertrouwen hebben dat God het weet, dat God in controle is. En dat hij uiteindelijk ons zal laten begrijpen. En dat kan soms in dit leven nog zijn. Als je opeens denkt, oh, dus daarom. En sommige dingen zullen we pas begrijpen op het moment dat we bij hem zijn. En hij het ons zal openbaren. Oké, dan de volgende vers. En dan wordt het heel to the point. Ook voor ons. Jezus zei tegen zijn discipelen, vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen, en dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan moet hij zijn kruis opnemen en dan moet hij mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, ja, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, ja, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen die zal komen in heerlijkheid, in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden na zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Maar de kern is dit. Als iemand achter mij aan wil komen, zegt Jezus, dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan moet hij zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen aan mij, die zal het vinden. Knap staaltje van omdenken, zou ik zeggen. En wat dat betekent, hem volgen, dat kost je alles. En het geeft je alles. Het is het leven uiteindelijk in overgave aan Jezus. En weet je, dat is niet vanzelfsprekend. Dat merk ik ook in mijn leven. Dat is elke keer opnieuw een eenmalige grote keuze van overgave. Maar daarna is het steeds opnieuw de keuze om te willen leven in overgave, in afhankelijkheid van hem. En weet je, ik zit tegenwoordig weer op zwemles. Ik heb wel mijn diploma's, maar ik doe samen met mijn jongste dochter zwem ik voor diploma C. Die heb ik ook al, want dat heb ik 2 jaar geleden ook gedaan met David. Maar ja, en daarna klaar je met Anna. En dan is het wel leuk als ik natuurlijk weer met Eva ga. Dus ik krijg misschien niet eens een diploma, maar ik doe wel mee. Maar ik doe ze mee, zwemles C. En ik vind sowieso, hè, als Baptist moet je veel in het zwembad te vinden zijn. Dat is logisch. Hè, daar hoef je niet voor om te denken, zeg maar. Dat is gewoon logisch perspectief. Maar als je dan in dat grote bad in Pijzen van het ondiepe deel van het diepe bad naar het diepe deel loopt. Ja, wat niet gaat werken is dat, en dat voelt heel veilig, is dat ik de hele tijd mijn benen aan de grond van het zwembad vasthoud. Hè, dat kan. En dan verdrink ik niet in het ondiepe deel. Maar uiteindelijk als ik, en dat voelt heel veilig, maar als ik dan langzaam het diepe in ga, ik zal proberen dat heel beeldend te doen, zeg maar, omdat jullie niet de beam hebben. Als ik dan langzaam dat diepe in ga en ik blijf op de bodem, ja, dat water uiteindelijk stijgt en stijgt. Dus het is geen optie om maar veilig op de bodem te blijven wandelen als het water dieper wordt in je leven. Uiteindelijk zal ik moeten kiezen om te gaan zwemmen. Of ik verdrink. Er is geen andere optie. Ik kan niet onbeperkt op de bodem blijven wandelen. Want op een gegeven moment hou ik dat niet vol qua adem. En zo werkt dat, ja, zou ik kunnen zeggen, ook bij ons. Schijnbare veiligheid. Lopen op de bodem. Ja, dat houdt op. Dat brengt je uiteindelijk niet waar je wil zijn. En ten diepste is het ook niet veilig. Want uiteindelijk zul je verdrinken. En dat is dan even beeldend met zwemles. Maar zo geldt ook in ons leven. Als we geneigd zijn om maar ons vast te houden aan de schijnbare veiligheid in ons leven. En als we niet kiezen echt voor het leven in overgave. Ja, dan zullen we uiteindelijk ook kopje onder gaan in dit leven. En dat is iets waar we onszelf steeds meer op moeten bevragen. Want we hebben van nature allemaal de neiging om ons vast te houden aan allerlei vormen van schijnbare veiligheid. Het is de kunst om de controle los te laten. En dat is niet eenvoudig. Maar het draait. Het draait in onze levens nog zoveel om de schijnbare veiligheid van materiële zaken. Van succes en aanzien. Het gaat nog zoveel om de schijnbare veiligheid van, ja, maar vooral veel onder de mensen zijn. Of juist veiligheid door maar heel weinig onder de mensen te zijn. Het gaat zo vaak nog om de schijnbare veiligheid van als ik maar overal over mee kan praten. De schijnbare veiligheid van de verdoving van amusement. Dag in, dag uit, via wat voor scherm dan ook. De schijnbare veiligheid van het in ieder geval keurig overzien in jouw leven. Van huisje, boompje, beestje. Het is schijnbare veiligheid. Het is ook schijnbare veiligheid in de toekomst, in de gemeente. Te kijken naar aantallen. Oh, als de aantallen maar wel stabiel blijven of liefst nog groeien. Dan zitten we blijkbaar veilig. Schijnbare veiligheid. En als dat ver doordringt in je leven. Ja, dan is het zoals een boektitel dat omschreef. Dan ben je eigenlijk een christelijke atheïst. Christian Atheist heet het boek. Christelijke atheïst. We geloven wel in God. Maar we leven alsof hij niet bestaat. Dus we geloven wel in God. Maar eigenlijk ten diepste leven we. Maken onze keuzes dag aan dag. Alsof hij niet bestaat. En Jezus zegt. Ja, houd je je vast aan het leven, houd je je vast aan al die schijnbare veiligheden, en dan zul je het leven verliezen. Dus kies niet voor schijnbare veiligheid. Het brengt je niet waar je wezen moet. Het ware leven is te vinden in Jezus. Het ware leven is te vinden in het wandelen in zijn voetstappen. Wat het je ook kost. Het ware leven is te vinden in de bereidheid om je volledig over te geven aan hem. Volgen van Jezus betekent overgave aan hem en betekent ook de controle in je leven loslaten. En dat is nog zo vaak zo'n big issue in zoveel levens. De controle losbaren, de schijnbare veiligheid loslaten. En dat is een uitnodiging die Jezus doet, die is ook voor jou en voor mij. Want kijk maar naar vers 24. Als iemand, ook over 2000 jaar in Groningen, als iemand achter mij wil komen, ja, dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan moet hij zijn kruis opnemen en dan moet hij mij volgen. Als iemand. Dat is een hele brede uitnodiging van de Heer Jezus. En daar vallen jij en ik ook onder. Als iemand mij wil volgen. En toch, laten we eerlijk zijn, het klinkt natuurlijk niet aantrekkelijk. Ik bedoel, kruisdagen is nogal een heftige metafoor als het gaat om discipelschap. Dat is eigenlijk gewoon een perspectiefverandering, een manier van omdenken waar ik eerst denk van, ja, kruisdragen. Moet dat nou? Dat klinkt zo zwaar. En dat klinkt zo anders dan God houdt van jou en hij heeft een plan voor je leven. En ook dat is waar. God houdt van je. En God heeft een plan voor je leven. Maar in dat plan voor jouw leven draait het in de kern niet om jouw welzijn. Laten we dat ook vooropstellen. God is niet een God van het voorspoedevangelie. Het draait niet in de kern om jouw welzijn. Gods plan met jou en met mij is dat wij bovenal meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Tot eer en glorie van zijn naam en tot opbouw van zijn koninkrijk hier op aarde. Dat is zijn plan met jouw leven. En daarin wil jij weer op een hele andere manier vormen en op een hele andere manier inzetten in zijn koninkrijk dan mij of dan iemand anders. Maar dat is het grote doel van God en van Jezus in ons leven. En hoe doet hij dat dan? Nou, door het werk van de geest in jou. De vrucht van de geest is uiteindelijk ook de geest zoveel ruimte geven in ons leven. Dat hij ons karakter ook meer en meer kan laten vormen, kan laten lijken op dat van Jezus. En de gave van de geest is uiteindelijk om onze daden meer en meer te laten lijken op de daden van Jezus. Vrucht van de geest, karakter, gave van de geest, daden van Jezus. Zodat we meer en meer gaan lijken op Jezus. Maar dan heeft die geest wel ruimte nodig in ons leven, in ons hart, in onze ziel. En mag hij dat? Mag de geest dat echt in ons uitwerken? Want dan komt die zelfverloochening om de hoek kijken. Dat het dus niet meer om mij draait en hoe fijn ik het heb in dit leven. Of hoe goed ik mezelf kan ontplooien. Maar dat het draait om Jezus. Niet mijn wil. Uw wil geschieden. Dat is ten diepste kruisdragen. Zoals Wim Stoorvogel dat wat mij betreft altijd zo mooi eigenlijk uitbeelden. Je draagt je kruis als eigenlijk Gods wil jouw wil doorkruist. Dus als Gods wil eigenlijk anders is dan jouw wil en je kiest voor Gods wil. Je kiest niet voor wat je zelf wilt, maar je kiest voor Gods wil. Dat is op dat moment kruisdragen. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. En dat betekent ook dat het gebed van Paulus in Filippenzen 1 ook hierin zo relevant is. Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Want we hebben veel onderscheid nodig om te weten, wat is dan Gods wil in deze situatie? Wat is dan Gods wil in mijn leven? Wat is dan Gods wil op dit levensgebied? Wat is dan Gods wil in hoe ik omga met? Daar hebben we dat inzicht en die fijnzinnigheid voor nodig. En daar mogen we om bidden. Om zo te weten van, nou, maar hoe doorkruist dan Gods wil mijn wil? En hoe kan ik daarin dan mijn kruis dragen? En dat vraagt om overgave. Elke dag opnieuw. Kiezen voor afhankelijkheid van God. En ik bid dat elke dag opnieuw. Als ik het niet bid, dan weet ik al hoe het gaat in mijn leven. Dan koers ik weer vooral lekker op mijn eigen koers. Dat is zo makkelijk. Dat gaat zo bijna vanzelf. Ik moet ervoor kiezen om elke dag opnieuw mezelf te stellen onder de heerschappij van Jezus. Om te willen leven in afhankelijkheid van Hem. Ik bid om inzicht en fijnzinnigheid. En dan nog ga ik af en toe, uiteraard zou ik zeggen, hopeloos de mist in. Want we zijn allemaal struikelend op weg achter Jezus. Maar hoe staan we daarin? Kiezen we voor afhankelijkheid van God of kiezen we voor controle en onafhankelijkheid? Dat is wel de keuze die hier op ons afkomt. En deze week had ik daar nog een heel gesprek over met iemand. En uiteindelijk nodigde hem uit van wat houd je tegen? Om vandaag nog de controle uit handen te geven. Deze persoon geloofde al heel lang aan Jezus. Had genoeg van hem gezien. Is al gedoopt. Het hele pakket klopt, zeg maar. Maar hij leefde niet in afhankelijkheid. Hij altijd nog weer zocht hij zelf naar de controle in zijn leven. Ik zeg, wat houd je tegen? Eigenlijk niks. Waarom zou je dat niet vandaag doen? Goed punt. Hij boekte een uur in het huis van gebed na ons gesprek. En de volgende dag appte hij. En hij zegt, vandaag mooie dingen gebeurd in afhankelijkheid. En ik appte terug. Mooi! Morgen maar weer dan. En hij appte terug. Ja, goeie. Had ik nog niet aan gedacht. En dat bedoel ik helemaal niet om dat zeg maar belachelijk te maken. Integendeel, want zo gaat het zo vaak. Dan denk ik, oh ja, mooi, ik geef me over Jezus. En ik ervaar als ik dat doe vandaag, dan gebeuren er ook dingen. Dan merk ik ook dat het doorwerkt. Maar morgen is opnieuw een dag om je over te geven aan Jezus. Aan zijn wil, aan zijn route, aan zijn perspectief. Het is een keuze voor elke dag. Dus laten we kiezen. Ik weet niet hoe je hier zit. Misschien sta je nog voor dat punt van überhaupt overgave aan Jezus. En dan kan ik je alleen maar uitnodigen, doe het vandaag. Verlies je leven in hem. Zodat je uiteindelijk voor eeuwigheid zult winnen. Geef je over. En ook misschien zit je hier als doorwinterde christen. En heb je het hele pad al afgelopen. Dan denk je van ja, die echte overgave heb ik eigenlijk ook nog nooit gehad. Ik heb wel stapjes gezet, ik geloof oprecht. Maar echte controle van mijn leven, het handen geven, ik heb het nog niet aangedurfd. Of ik ben er nog nooit toe uitgedaagd. Dan is die oproep ook voor jou. Zeg je Jezus, hier ben ik. En ik geef echt nu de controle uit handen. Ik wil echt leven in afhankelijkheid van u. En dat betekent dat ik al die schijnbare veiligheid, en je weet zelf wat voor schijnbare veiligheid jou vaak te pakken heeft. Ik breng het bij u en ik laat die schijnbare veiligheid los. En ik vertrouw op u. En wil helemaal niet zeggen dat je dingen, dat Jezus zegt, oh dan ga je dus nu naar Afrika, want Martin is net kunnen hulp gebruiken. Dat hoeft helemaal niet. God kent jou en God weet wat bij jou past. In die zin heeft hij een plan voor je leven, wat heel vaak ook past bij wie je bent. En wat voor passies en persoonlijkheid in jou heeft gelegd. Want het hoort nog wel eens, ja, als je de controle handig heeft, dan moet ik misschien wel naar Timbuktu. En wat heb ik daar nou te zoeken? Nou, ik geloof niet dat God heel, zo werkt. Soms wel. Het zou net inderdaad statistischer zijn dat het bij jou is. Dat is dan jouw kruis dragen. Maar heel vaak werkt God niet zo. God ziet jou. En God heeft een plan met jou, dat jij meer op Jezus gaat lijken. In de context waarin ja, dat ook maximaal kan. Dus laten we bidden. En ook als je zegt van ja, ik heb het wel eens ooit gedaan. Maar ergens merk ik dat ik ben teruggezakt. En ergens merk ik dat ik helemaal niet, ook door de weken, niet leef in overgave. Ja, dan is dit wel een moment om daar weer een statement in te maken voor jezelf, naar de Heer. Zeggen, ja, maar ik kies er nu opnieuw voor. En morgen ga ik ook opnieuw kiezen. En dinsdag ga ik ook opnieuw kiezen om te leven in overgave. Om de controle los te laten en te vertrouwen op de Heer. En daar waar ik inzicht krijg dat mijn wil, Gods wil doorkruist, dat ik wil kiezen. Dat ik wil kiezen voor zijn wil. Zullen we daarom bidden. En in het gebed is ook ruimte om daar zelf ook ja, op te reageren naar Jezus toe. Door je hand op te steken. En dan zullen we ook met je bidden. Dus dat je ook zegt, Heer Jezus, hier ben ik en dit is nu mijn keus. Mijn keus van overgave u. Voor het eerst, dus wel helemaal voor het eerst, ook al geloof ik wel in u. En misschien opnieuw, want het is weggecijpeld in mijn leven. Laten we bidden. Heer Jezus. U vraagt hier in dit gedeelte, wat we lezen, gewoon zo'n ja, grote vorm van omdenken van Petrus en van de andere leerlingen. Heer, als ze zo duidelijk de route klaar hadden, hoe het zou moeten dat u koning zou worden. En hoe u kwam met uw aankondiging van lijden en sterven en opstaan. Om op die manier verlossing en verzoening te brengen met de Vader. Op die manier uiteindelijk ook door de macht van de zonde en de macht van de dood en de macht van de duivel voor eens en voor altijd te overwinnen door uw opstanding uit de dood. Heer Jezus, dat was de route. En u koos ervoor, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U koos ervoor om de controle los te laten, om schijnbare veiligheden los te laten. Om uiteindelijk getrouw te zijn aan de roep, aan de wil van de Vader en die weg te gaan. Naar het kruis. En daar gaf u uw leven. U gaf de geest. U had 100% controle. Maar u gaf uw leven voor ons. En u nodigt ons uit om ons leven ook te geven aan u. Om te leven met u. Om te leven in u. Om te leven voor u. U vraagt ook ons om al die schijnbare veiligheden los te laten. En te gaan leven in overgave. Te gaan leven en de controle los te laten. U nodigt ons uit, Jezus. En ik bid dat u door uw geest op dit moment ook hart aanraadt. Dat u ons ook persoonlijk aanspreekt. Want dit is ook voor jou. En je weet het. Misschien is het in zijn algemeenheid. Misschien is het op een specifiek deelgebied. Dat je weet, dat heb ik ook gehad in mijn leven. Ik heb mijn leven overgegeven, maar dat gebied van mijn leven. Bijvoorbeeld financiën. Dat hou ik toch nog bij God weg. Of ik heb alles aan hem overgegeven, behalve het gebied van seksualiteit. Ik heb alles afgegeven, behalve mijn verlangen naar. En als God je gewoon bepaalt, van jij hebt nog iets over te geven, dan nodig ik je uit om dat nu te doen. Door ook je hand op te steken naar Jezus, van hier ben ik. En ik geef mij over. En is er straks ook gebed, ministry gebed, ook bij het kruis. Waar het goed is om ook eerst zelf te gaan knielen. En een gebed van overgave ook zelf te bidden. En ik nodig je uit. Ik zeg van ja, dit is voor mij. Misschien wel voor het eerst. Ik geef mijn leven over aan Jezus. Voor het eerst in mijn leven. En misschien geloof je al lang. Ik zeg van ja, maar nu is het moment dat ik hem ook echt overgeef. Niet alleen in mijn hoofd, maar ook met mijn hart en met mijn ziel en met alles in mijn leven. En nodig je uit. Steek je hand op naar Jezus. Zeg, hier ben ik Jezus. En ik geef mezelf aan u. Of ik heb een levensgebied en ik geef het nu aan u. Zijn er mensen die dat willen? Ik zag net al handen. Er zijn veel meer handen. Ja, Jezus. Jezus, bevestig dit door de werking van uw geest in hen. Heer, waar dat nodig is, reinig hen door uw bloed van alle ongerechtigheid en duisternis waar het, dat er nog aankleeft. En ik bid hier, vul hen. Vul hen met uw Heilige Geest. Maak hen vol van uzelf. Maak hen vol van verlangen om u te volgen, wat het ook kost. Om u te volgen, Heer, waar het ook uw wil, vaak onze eigen menselijke wil doorkruist. En geef ons de kracht en de moed om elke keer opnieuw te kiezen voor uw wil. Dank u, Jezus, voor deze mensen die zichzelf volledig, of misschien wel een specifiek levensgebied aan u overgeven. O Heer, wees daarin ook de naprediker in hun hart. Geef hen de moed om ook stappen te zetten waar ze dan misschien wel stappen in hebben te zetten. Heer, bekrachtig hen door het werk van uw geest in hen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil ook de bidders uitnodigen om plek in te nemen bij het kruis. En onder de aanbidding, neem alsjeblieft de vrijheid om naar het kruis te gaan. Misschien wel daar te knielen, maar misschien ook wel zeggen, joh, ik verlang ook echt naar gebed, want ik vind het moeilijk om dit en dit over te geven. Of ik wil mezelf wel overgeven, maar ik wil ook graag dat er nog voor gebeden wordt. Maak er alsjeblieft gebruik van. En ondertussen gaan wij ook aanbidden en laten we daarbij waar mogelijk gaan staan.
Oh.